Maar dat neemt niet weg dat de kloof tussen Noord en Zuid en de tweedeling in welvaart binnen de landen zijn vergroot. Meer dan 1 miljard mensen leven nog in absolute armoede. De wereldgemeenschap zal daarom met onverminderde energie door moeten gaan met armoedebestrijding en ontwikkeling. Het niet langer beschikbaar stellen van kapitaalmarktmiddelen maakt op korte termijn de mogelijkheden krapper, toch heeft structureel belangrijke voordelen. 2 begrotingsposten bij ontwikkelingssamenwerking worden volgend jaar aanzienlijk verhoogd. Het budget voor noodhulp en de uitgaven voor milieubeleid in ontwikkelingslanden. Intussen vraagt naast de derde wereld ook de vroegere tweede wereld bij de instorting van het communisme op geheel nieuwe wijze onze aandacht. In de komende tijd komt het er voor de Sovjet-Unie op aan nieuwe staatkundige structuren inhoud te geven en tevens het hoofd te bieden aan grote economische problemen. Samen met zijn Europese en Atlantische partners wil Nederland aan deze inspanningen zijn bijdrage leveren. Het verlangen van de nieuwe democratieën in Midden- en Oost-Europa om bij de vrije wereld te horen, vraagt om een antwoord. Onze tegemoetkomendheid mag niet beperkt blijven tot financiële inspanningen, maar moet ook grotere toegankelijkheid tot onze markten inhouden. Op de NAVO-top in november aanstaande zal het bondgenootschap de besluitvorming over zijn nieuwe politiek-militaire strategie afronden. Ook in de huidige omstandigheden behoudt de NAVO haar essentiële rol voor de veiligheid van haar lidstaten en voor de stabiliteit van Europa in wijdere zin. Joegoslavië laat zien hoe een moeizaam proces van hervormingen door etnische spanningen en machtsconflicten kan ontsporen. Het is van het grootste belang dat deze problemen tot een bevredigende oplossing worden gebracht. Daarom ook wordt hier in Den Haag de Joegoslavië-conferentie gehouden. Met betrekking tot het Israëlisch-Arabisch conflict en de Palestijnse kwestie biedt de aangekondigde vredesconferentie uitzicht op de zo noodzakelijke onderhandelingen tussen de betrokken partijen. Als huidige voorzitter van de Europese gemeenschap zal Nederland deelnemen aan de conferentie en zich krachtig inzetten voor deze historische kans op een rechtvaardige vrede. De golfcrisis heeft pijnlijk duidelijk gemaakt welke gevaren schuilen in overbewapening en ongebreidelde wapenexport. Nederland heeft samen met de Europese partners het initiatief genomen om bij de Verenigde Naties een register op te zetten voor de internationale wapenhandel, waardoor bestrijding ervan beter mogelijk wordt. De uitvoering van de defensienota is voortvarend ter hand genomen. De gewijzigde internationale politieke verhoudingen hebben niet alleen een lager budget, maar ook een herstructurering en verkleining van de defensieorganisatie mogelijk gemaakt. De gevolgen die deze veranderingen hebben voor het personeel worden opgevangen in een zorgvuldig personeelsbeleid. In het kader van de herstructurering zal een binnenkort te installeren adviescommissie onderzoeken of de dienstplicht in zijn huidige vorm kan blijven bestaan. Tussen de landen en volkeren van Nederland en Suriname bestaat een bijzondere verbondenheid. Surinaamse inspanningen voor herstel van democratie rechtsstaat en welvaart kunnen dan ook rekenen op Nederlandse steun. Juist om die inspanningen te ondersteunen, is de regering bereid besprekingen te voeren over een nauwer samenwerkingsverband, indien de Surinaamse regering de wens daartoe uit. Er bestaat tussen de regeringen van de landen van het Koninkrijk overeenstemming over de voortzetting van de koninkrijksbanden en de vernieuwing van het statuut. Daarbij zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de mogelijkheden tot versterking van de waarborgen voor democratie en rechtsstaat. En zal de samenwerking op het gebied van de rechtshandhaving worden geïntensiveerd. Leden van de Staten-Generaal. 1992 wordt een moeilijk jaar. Indien men kennis neemt van de zeer ernstige problemen in tal van landen, plaatst dat onze eigen situatie zonder twijfel in een ander licht. Te meer maakt het de noodzaak helder zelf in ons land de verantwoordelijkheid voor behoud en versterking van democratie en welvaart gestalte te geven door een op de toekomst gericht beleid, ook als dit offers vraagt. Het staat vast dat een aantal beslissingen burgers in hun dagelijks bestaan zal raken. Dit vraagt in onze democratische rechtsstaat niet alleen om een helder besef van wat moet gebeuren, maar bij de uitvoering ook om zorgvuldig overleg. Van harte wens ik u toe dat Gods zegen op uw werk rust.
Majesteit, zo dadelijk zullen wij als leden van de Staten-Generaal u als staatshoofd de traditionele hulde brengen. Maar onze persoonlijke wensen gaan vandaag natuurlijk ook naar prins Klaus. Wij allen hopen dat hij spoedig weer in ons parlementaire midden kan zijn. Door zijn activiteiten en opstelling levert hij nu al jaren een belangrijke bijdrage aan het gezag en de positie van de constitutionele monarchie in Nederland. Daarom geldt onze hulde, niet formeel, wel feitelijk, ook hem. Leve de koningin! Hoera! Hoera! Hoera!
En daarmee gaf de nieuwe voorzitter van de Eerste Kamer en voorzitter van de gemeenschappelijke vergadering uitdrukking aan de gevoelens van veel mensen hier aanwezig en natuurlijk ook veel mensen in het land die prins Klaus van harte een snelle en volledige genezing toewensen. De koningin gaat nu begeleid door Tweede Kamervoorzitter Deetman naar de Koninginnenkamer voor een korte pauze. Zij zal daar wat drinken. En dat duurt meestal tussen de 8 en 11 minuten.
De verhouding tussen het aantal werkenden en hen die een uitkering ontvangen is echter uit het lood.
Metrobestuurders.
Karen Adelmunt heeft onmiddellijk na de troonrede erop gereageerd. Ze is vicevoorzitter van de FNV. Ze heeft een open brief gestuurd aan minister Kok van Financiën. En was voorheen het beleid van de FNV niet te richten op een breuk in het kabinet. Nu is er een hele andere koers. Want ze zegt in die brief dat de enige uitweg voor de Partij van de Arbeid nu is om te breken met het kabinet. En ze schrijft: de verkiezingen zal de Partij van de Arbeid verliezen. Maar daar is niks niks aan te doen. Het wordt hard werken naar een Partij van de Arbeid die sociaal is. En die klimt wel weer uit de dal. Aldus vicevoorzitter van de FNV, Karen Adelmunt. En daarmee slaat die FNV een hele andere koers in. Want nu zijn ze wel uit op een breuk in het kabinet. Om zo te voorkomen dat de ziektewetmaatregelen en de WO-maatregelen doorgaan. Tot zover Rotterdam, terug naar Den Haag.
De troonrede 1991 zal zonder twijfel een van de best bekeken troonredes zijn. Dat is een van de resultaten van de acties van de vakbonden tegen de bezuiniging op de WAO. Troonrede die ongeveer 25 minuten duurde, maar niet is gebonden aan een volgorde of lengte. Er zijn er in het verleden hele korte geweest, zoals in 1878, maar ook hele lange troonredes. Van oorsprong is de troonrede vooral belangrijk voor de aankondiging van nieuwe wetten. De troonrede is er voor het volk om te horen wat er is besloten voor het nieuwe jaar. En de miljoenennota die straks door minister Kok van Financiën wordt aangeboden, gaat dan vooral over de kosten. Die troonrede komt overigens tot stand onder verantwoordelijkheid van de minister-president en wordt ambtelijk voorbereid. Alle ministeries leveren een deel aan, maar eenmaal bijeengevoegd is de rede dan vaak veel te lang. De premier maakt dan uit al die voorstellen een eerste concept die aan de ministerraad wordt voorgelegd. Iedere minister kreeg vroeger dan een alinea toegewezen. Om, zoals dat dan heette, voor iedere heilige moet een kaarsje branden. Maar de laatste jaren is de troonrede meer opgebouwd uit clusters, waarin meerdere ministeries hun inbreng hebben. Een economische cluster bijvoorbeeld over het belangrijkste sociale en financiële voornemen. Maar ook een cluster over de buitenlandse politiek. In relatie tot ook de defensie. De koningin zelf heeft maar een zeer beperkte inbreng in de troonrede. Dat is staatsrechtelijk zo vastgelegd. Ze is inhoudelijk niet verantwoordelijk. En zal daar ook om die reden geen inhoudelijke invloed aanwenden. Wel kan ze taalkundige wijzigingen aanbrengen. En daarover is over het algemeen nog wel eens wat te doen. De vroegere woordvoerder van de koningin, Gijs van der Wiel, vertelde mij vorige week dat er ooit eens een troonrede door een Neerlandicus is herschreven en dat die zo duidelijk was dat de ministers zich daar niet meer in konden vinden. Wollige taal is vaak goed voor veel politieke manoeuvreerruimte. En dat verklaart ook vaak de toch wat plechtstatige taal die in de troonrede wordt gebruikt. Daar komt stalmeester, kolonel Van der Hout. Hij begeleidt prinses Margriet en meester Pieter van Vollenhoven naar buiten. De 1100 aanwezigen in de ridderzaal hebben geluisterd naar het residentieorkest. Zij speelde het concerto a quattro en dan wel de delen Adagio, Allegro, Grave en Allegro van Gustav Telemann. De groet aan het vaandel en het vertrek. Prinses Margriet heeft deze zomer ook rugklachten gehad, net als prins Johan Frieso, last van een hernia. Zij keerde in augustus terug van vakantie in Italië en kon opgelucht vertellen dat ze volledig was genezen. Terug in de ridderzaal, die zo gauw de renovatie aan de buitenkant is voltooid, ook van binnen een opknapbeurt zal krijgen. Moet hoog nodig worden gewit en ook veel stukwerk moet worden vervangen. Maar men heeft daar al die tijd mee gewacht om eerst de renovatie aan de buitenkant af te wachten, want dat leidt vaak tot beschadigingen binnen. ...1100 stoelen staan hier. keurig in het gelid opgesteld. Dat is een waar monnikenwerk waar de medewerkers van de Rijksgebouwdienst dagen mee bezig zijn. Ze kunnen dat ook niet alleen aan. Er worden medewerkers van een plaatselijk aannemersbedrijf gevraagd om daarbij te helpen. En met lange touwen die gespannen worden, worden ze precies in het gelid geplaatst. Het zijn prachtige stoelen, gebouwd aan het begin van deze eeuw. Worden zorgvuldig onderhouden. En op al die stoelen staat het koninklijk wapen geperst. Behalve op de stoelen waar leden van de koninklijke familie en de leden van de hofhouding plaatsnemen. Die stoelen zijn net iets groter. En het wapen is daar niet in gedrukt, maar op geborduurd. Stoelen worden af en toe uitgeleend. Bijvoorbeeld onlangs nog aan het Vredespaleis bij de aanvang van de Joegoslavië-conferentie.
Majesteit de koningin, verlaat ons de ridderzaal. Ik verzoek u te gaan staan.
En hier is het de voorzitter, Jacek Willink, die het vertrek van de koningin aankondigt. Hier zijn we buiten. De commissie van in- en uitgeleide neemt afscheid. Prins Willem-Alexander, de prins van Oranje, begeleidt de koningin. Prins draagt het grote tenue van een officier met de rang van luitenant per zee der tweede klas oudste categorie van speciale diensten Koninklijke Marine. En hij draagt het Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw en de inhuldigingsmedaille 1980. Op de voorgrond schimmel van stalmeester Van den Hout. Hij is verantwoordelijk voor het volledige verloop van de rijtoer. We gaan hier op het binnenhof langs het gebouw van de Tweede Kamer, waar het garderegiment der fusiliers staat opgesteld in rode jassen en met een bobbyhelm op. Het lijkt een beetje Engels. Het is de Prinses Irene Brigade die opgericht is in de Tweede Wereldoorlog. En we kennen ze allemaal als de Engelandvaarders. Hier gaat de eerafzetting dan over naar het garderegiment der jagers. Die zijn in het groen met vaandel. En zij staan voor het gebouw van de Eerste Kamer. We horen de marinierskapel der Koninklijke Marine. We staan hier op het plein ook een aantal tribunes. Mensen kunnen daarvoor kaarten aanvragen. En op die manier natuurlijk een prachtig uitzicht. Dit jaar keert ook de studentenweerbaarheid, de studentenschietvereniging, de Delftse studenten en de Leidse studentenvereniging Copatria terug. Vorig jaar mochten ze niet komen omdat ze zich in 1989 hadden misdragen. Onder andere door het zingen van strabeuze liederen. Vorig jaar werd hun plaats daarom ingenomen door het Haag Studentenschutterskorps. Maar ze hebben beterschap beloofd en daarom mochten ze er dit jaar weer bij zijn. Gouden Koets. Internationaal bekend. Denemarken heeft ook een gouden koets, maar chauvinistisch als we zijn, zeggen we daarbij dat die natuurlijk lang niet zo mooi is als deze creatie van de gebroeders Spijker. Ze zijn ooit door DAF, speciale remmen ingezet, maar dat voldeed toch niet. Dus die zijn er weer uitgehaald. Ook hier ereafzettingen van het detachement Korps Nationale Reserve. En hier ziet u dan de Rijkspolitie te paard. Terwijl we kijken naar het rijtuig van prinses Margriet en meester Pieter. En op de achtergrond de gouden koets in aantocht zien. Kan ik vertellen dat ze de draai maken langs het Mauritshuis naar de Korte Vijverberg. En traditiegetrouw bevindt zich op het kabinet van de koningin prinses Juliana. Ieder jaar is ze hier samen met prinses Christine om haar dochter te begroeten. De hoefsmid van de koninklijke stallen, de heer Rutgers, heeft een belangrijke taak in deze dagen. Niet alleen omdat de paarden zonder schoenen onmogelijk op pad kunnen, de schoenen, de hoefijzers, maar ook omdat de ijzers op stenen bijzonder hard slijten. Sommige paarden moeten in deze periode waarin wordt geoefend bijna wekelijks nieuwe ijzers hebben. En dat is een kostbare aangelegenheid als je bedenkt dat 4 ijzers al gauw zo'n 120 gulden kosten. Hoefsmid Rutgers van de Koninklijke Stallen is niet de laatste en enige handvakman, maar beoefent wel als enige het ambacht nog beroepsmatig uit. Elders in het land wordt met machinale ijzers gewerkt. De heer Rutgers smeet de ijzers nog ieder jaar precies op maat en met de hand. Het smeden is overigens inmiddels tot kunst verheven, want kort geleden waren in Nederland de open Europese kampioenschappen van smeden. En op de achtergrond, het Haagse Historisch Museum, draaien we het toernooiveld op in de richting van het voorhout. De ramen van de Gouden Koets staan altijd een heel klein beetje open, uiteraard voor de frisse lucht. De deuren van de Gouden Koets kunnen alleen van buiten worden opengemaakt. En de ramen in die deuren worden ook geopend en gesloten volgens een oud systeem. Het peloton van de ere-escorte cavalerie. We kunnen ze herkennen aan de koolbakzak, de rode koolbakzak. Bij dit peloton gaat het om de officieren van de cavalerie. Hier zijn we helemaal voorin de stoet, met direct achter de Rijkspolitie. De commissaris, de korpschef van Den Haag, hoofdcommissaris Brandt. En hij wordt dit jaar voor het eerst begeleid door een vrouwelijke adjudant, mevrouw Hanneke Brouwer. Zij is inspecteur bij de Haagse politie en is belast met de behandeling van klachten van Haagse burgers. Korpschef Brandt van de Haagse politie. Ook hij draagt verantwoordelijkheid op deze dag. Moet ervoor zorgen dat rond de stoet geen incidenten plaatsvinden. De gouden koets op het korte deel van het voorhout draait zometeen naar rechts, naar het Schelpenpad. Het lijkt een wonder dat de gouden koets in de oorlog behouden is gebleven. De Duitsers hebben de paarden weggehaald. Zo ook 30 rijtuigen, maar de mooiste van alle rijtuigen bleven goed onderhouden achter. En datzelfde geldt voor de schitterende tuigages van de koninklijke stallen. Er is een grote ruimte ingericht met het schitterende, met koper versierde tuigages die volgens stalmeester Van der Hout tot de mooiste van Europa behoren. De koninklijke militaire kapel met daarachter de vaandelwacht van de garde grenadiers. Het detachement van de koninklijke marechaussee loopt voorop in de stoet. En we kijken naar de ereafzetting van het detachement 41ste tankbataljon en het detachement 41ste panzerinfanteriebataljon. Geweldige organisatie natuurlijk, ieder jaar. Je zou aan de ene kant denken, ach, het keert ieder jaar terug, het gaat allemaal vanzelf. Maar er komt toch nog heel wat voor kijken. En er zijn ook bijzonder veel mensen bij de organisatie van Prinsjesdag betrokken. Het rijtuig van prinses Margriet en meester Pieter. De garde grenadiers. Prachtige uniformen die eigenlijk maar één keer per jaar worden gebruikt. Vragen veel onderhoud. Vooral de afgelopen jaren door de regen krimpt de stof. Laten veel stiksels los. Een ware nachtmerrie voor de verantwoordelijke mensen die daarna heel veel reparatiewerk hebben. De Gouden Koets, veel mensen zullen het weten, was een geschenk van de bevolking van Amsterdam bij de troonsbestijging van koningin Wilhelmina in 1898. Eigenlijk wilde ze helemaal geen cadeaus. Ze gebruikte de koets ook pas 5 jaar na haar huwelijk. De koets is gebouwd in een rijke renaissance stijl vol lofwerk en beeldgroepen. En ieder ornament heeft een symbolische betekenis. En er is ook materiaal gebruikt uit alle delen van het toenmalig koninkrijk. Dus vlas uit Zeeland, leer uit Brabant, teakhout uit Java en ivoor uit Sumatra. En bij oplevering bevatte de koets tal van ultramoderne snufjes, zoals rubberen wielbanden en een elektrische verlichting. Peloton van de Rijkspolitie te paard. Heel belangrijk aan die gouden koets is dat het volk de koningin van alle kanten goed kan zien. En minstens zo belangrijk, de koningin moet natuurlijk ook goed uitzicht hebben op de mensen. Ze is altijd buitengewoon belangstellend voor wie er allemaal zijn. Ze herkent ook mensen. En ze inspecteert ook de ereafzetting. En als er dingen niet in orde zijn, dan laat ze dat na afloop ook weten. De koets met leden van de hofhouding is inmiddels alweer aangekomen bij Paleis Noordeinde. Ik heb daarnet al iets verteld over de hofhouding. Veel mensen vragen zich af wat de taken zijn van leden van de hofhouding, bijvoorbeeld van de kamerheren. Het zijn adviseurs van de koningin in verschillende provincies, alwaar ze haar ook vertegenwoordigen en begeleiden. Ze assisteren bij aanbieding van geloofslieden van buitenlandse ambassadeurs. En hofdames begeleiden de koningin samen met adjudanten, bijvoorbeeld bij bezoeken, maar ook bij ontvangsten. In het verleden kregen mensen een benoeming voor het leven bij het hof. Maar dat is niet meer zo. Integendeel, de organisatie is nu veel flexibeler geworden doordat mensen regelmatig van functie veranderen. Iedereen, ook u en ik, kunnen solliciteren voor een betrekking bij het hof. Maar in de praktijk zijn het toch vaak de ambtenaren die voor een bepaalde periode worden gedetacheerd. Voor civiele zaken zijn dat vaak ambtenaren van buitenlandse zaken. In de militaire sector vaak mensen uit de krijgsmacht. De Gouden Koets maakt de draai van de Hulststraat naar het Noordeinde. De Prins van Oranje, daar kan ik nog over vertellen dat hij net als zijn grootvader zeer geïnteresseerd blijft in de vliegerij. Na zijn opleiding bij de Rijksluchtvaartschool tot verkeersvlieger heeft hij gedurende 2 jaar zijn vliegvaardigheid kunnen onderhouden. Dit maakte een omscholing mogelijk van de 2-motorige straalvliegtuig Cessna Citation naar het zwaardere 2-motorige regeringsstraalvliegtuig, de Fokker F-28. Meester Pieter van Vollenhoven en prinses Margriet betreden het paleis. Prins Willem-Alexander, zo berichtte de kranten vorige week, heeft als co-piloot gevlogen met dat regeringsstraalvliegtuig, die F-28... naar Moskou om minister Van den Broek van Buitenlandse Zaken in Moskou op te halen. Minister Van den Broek liet na afloop weten een prettige vlucht te hebben gehad. Ook hier is het weer zeer zorgvuldig manoeuvreren. Het is bijvoorbeeld onmogelijk om met de Gouden Koets even een stukje achteruit te rijden. En daarom lopen er ook naast de paarden medewerkers van de Koninklijke Stallen mee om eventueel te kunnen corrigeren. Prins Constantijn, de Prins van Oranje. En de koningin. Er is weinig ruimte hier voor het plein, op het plein voor het Paleis Noordeinde. En vandaar ook dat de afzettingen nogal ver van het paleis zijn neergezet. Maar straks, als de Gouden Koets is vertrokken, dan zullen de dranghekken worden weggehaald. En krijgen de mensen de gelegenheid om aan te sluiten tot aan het hek. Zodat ze toch een wat beter zicht krijgen als straks de koninklijke familie op het balkon zal verschijnen. Aan de andere kant van het hek, direct voor het paleis, zijn ook mensen toegelaten die daarvoor speciale aanvragen hebben ingediend. Het is maar een zeer beperkt gezelschap. Zij hebben vaak een bepaalde relatie met medewerkers van Prinsjesdag. Paleis Noordeinde, helemaal gerenoveerd op verzoek van koningin Beatrix voordat zij het paleis de bestemming gaf als werkpaleis. Koningin Juliana, prinses Juliana moet ik zeggen, maar toen zij nog koningin was, had het niet zo op dit paleis. Ik heb begrepen dat ze er niet al te goede jeugdherinnering aan had. En daarom vertrok zij vanaf paleis Lange Voorhout. Ze heeft dat paleis nog maar onlangs verkocht aan de gemeente Den Haag, die het paleis, dat nog volledig in authentieke staat verkeerde, nu laat renoveren om het opnieuw te laten inrichten als museum. De dranghekken zijn nu weggehaald. We kijken hier naar de Hulststraat en de overgang naar Noordeinde. En dat betekent natuurlijk veel meer ruimte voor het publiek. Terwijl we kijken ook op de achtergrond naar het standbeeld van Willem de Zwijger. Dan is nu het wachten op de koninklijke familie op het balkon. Daar is dat standbeeld van Willem de Zwijger. Aan de andere zijde van het plein is ook een monument opgericht voor koningin Wilhelmina. Het zou ongetwijfeld voor de koningin een opluchting zijn geweest dat het allemaal goed is gegaan met haar been. Het was echt spannend, heb ik begrepen, of het zou lukken zonder krukken. Want zoals ik eerder vertelde, ze is pas een paar dagen bevrijd van het loopgips. Maar dat is allemaal goed gegaan. Het paleis is overigens al vanaf de 16e eeuw in gebruik bij de Oranjes. En prinses Juliana is er geboren. Het was het woonpaleis tot 1948 van koningin Wilhelmina. Daarna is het ter beschikking geweest van het Instituut voor Social Studies. Eindelijk weer eens prachtig weer Prinsjesdag. Ook hier was het vanmorgen al heel vroeg. Rond 9 uur waren hier al de eerste mensen om een goede plek uit te zoeken. Dit is de plaats met name waar echt enthousiaste oranje liefhebbers naartoe gaan. Sommige mensen komen hier al 30, 40 jaar. En dit is dan de beloning voor al het wachten. Vroeger was er na afloop van de troonrede ook nog een rijtour door Den Haag. Maar toen er vier jonge prinsesjes waren geboren, is mede met de komst van de televisie dat afgeschaft. En als wij ons werk goed hebben gedaan, dan heeft ook u thuis het allemaal goed kunnen zien. Dit is de afsluiting van het officiële programma van Prinsjesdag. Terug naar Ferry Mingelen.
Ja, en we gaan dus nu op het tweede deel, het meer politieke deel van de uitzending. Straks om 3 uur ongeveer minister Kok in de Tweede Kamer. Nu eerst naar de rolzaal, een zaaltje boven de ridderzaal. Voor de eerste reacties van de voorzitter van voorzitters van de kleine fracties. Ondervraagd door Maria Henneman en Wauke van Scherrenburg.
Mevrouw Bekkers, ik zie dat u met een actiebutton op de troonrede heeft gevolgd. Kan ik daaruit afleiden dat u kritiek hebt op de troonrede?
Nou, die heb ik anders ook wel, dus als ik geen button op heb. Maar kijk, het punt is natuurlijk, het ging niet zo erg van harte vanmorgen. Ik hoor een prachtige tekst die de minister-president geschreven heeft voor de koningin. En ik hoor iets over een beleid wat dicht bij de burger staat en over een moeilijk jaar en zo. En dan denk ik, ja, hier buiten gebeurt ook iets. Er is enorm verzet en er zijn grote acties tegen de plannen van het kabinet. En je voelt je dan toch in een wereld die een beetje apart staat. En dit is gewoon een bescheiden poging om dat wat met elkaar te verbinden.
Nu is het natuurlijk als oppositiepartij altijd makkelijk om te zeggen, het moet anders. Maar in de troonrede zegt Hare Majesteit ook dat 1992 een heel moeilijk jaar wordt. Als u in het kabinet zou zitten, zou u toch ook hele pijnlijke maatregelen moeten nemen?
Ongetwijfeld, want de voorwaarden die het kabinet stelt, de hoogte van het financieringstekort, de collectieve lasten, dat soort zaken, daar tornen wij niet aan. Maar, en ik ben het er ook mee eens dat het geen gemakkelijk jaar is, maar de kern van mijn kritiek is dat als het een moeilijk jaar is, waarom is dat jaar in de praktijk dan altijd alleen maar moeilijk voor de mensen die het al zo moeilijk hebben? De keuze
neemt juist allerlei maatregelen om een goed evenwichtig beleid te voeren waar het gaat om asielzoekers. En zegt ook, daar moeten we niet in discrimineren tussen gewone mensen die hier wonen en mensen die van buiten komen.
Er zijn natuurlijk verschillen in rechten tussen mensen die Nederlanders zijn, Nederlands staatsburgers zijn en mensen die zomaar Nederland binnenkomen. Daar bestaan verschillende rechten. En de Nederlanders hebben veel meer rechten een aanspraak te doen op de mogelijkheden van de Nederlandse samenleving.
Dank u wel.
Meneer Van der Vlies, u heeft geluisterd naar de troonrede. Denkt u dat het kabinet erin zal slagen om die doelstelling meer te doen aan werkgelegenheid te halen?
Ik heb met veel respect naar de troonrede geluisterd. Met name omdat Hare Majesteit in moeilijke persoonlijke omstandigheden zich bevindt.
Een verkiezingsprogramma dat misschien wat al te gemakkelijk is gegaan. Maar het tweede punt is, en dat vind ik heel wezenlijk op het moment, dat politici die geen onderscheid meer kunnen maken, omdat ze misschien te veel achter computers zitten, of te veel berekeningen en tabellen zien, en te veel macro-economische grootheden bekijken. Als politici geen onderscheid meer kunnen maken tussen wat de franje van de verzorgingsstaat is en het hart van die verzorgingsstaat, dan is er iets heel erg mis. En dat is op dit moment aan de hand.
Dank u wel.
Acties op Prinsjesdag, meneer Schutte. De koningin heeft in haar troonrede gezegd dat ze die acties best wel begrijpelijk vindt. Deelt u haar visie?
Ik denk dat het begrijpelijk is dat de mensen, met name de vakorganisaties, het heel moeilijk hebben op een dag als vandaag. Het is toch zo dat verkeerde gebruik van met name de WHO in de voorstellen van het kabinet voor een deel ook wordt gecorrigeerd door de mensen die er een terecht gebruik van maken, tekort op hun inkomens. Maar als ik dan dat constateer, dan zeg ik, dan moet je met argumenten dat voorstel bestrijden. Dat moet in de Kamer gebeuren. In de richting van de Kamer kunt u uw argumenten naar voren brengen. Maar acties die mensen treffen die er niets mee te maken hebben, is een verkeerde weg.
Het kabinet neemt allerlei pijnlijke maatregelen volgend jaar om zijn doelstellingen te bereiken. Meer werkgelegenheid, een beter milieu. Denkt u dat het kabinet daarin zal slagen?
In ieder geval niet op eigen houtje. Men heeft daar de medewerking in de samenleving voor nodig. Loonmatiging is erbij genoemd als een belangrijk criterium. Nou, dat is ook mede afhankelijk van werkgevers en werknemers. En daarom denk ik dat vandaag een appel op zijn plaats is. En in de richting van de regering, maar ook in de richting van werkgevers en werknemers. Om, als het kruiddamp straks opgetrokken is, te bedenken dat er heel wat op het spel staat. Niet alleen vermindering van het aantal arbeidsongeschikten, maar ook het slagen van sociale vernieuwing. Ook het tot stand komen van een goed milieubeleid. En daar is de inzet van allen voor nodig.
Dank u wel.
Meneer Leerling, mag ik uw eerste reactie op de troonrede?
Ik vond het een sober, haast prozaïsch stuk. Opsomming van een heleboel feiten. Veel is aangekondigd wat we al wisten. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat de realiteit boven water is gekomen. 1992 wordt nationaal en internationaal een moeilijk jaar. En ik denk dat het moeilijker zelfs zal worden dan in de troonrede is verwoord.
U ziet het eigenlijk somberder in dan het kabinet, begrijp ik hieruit.
Nou, het kabinet heeft het natuurlijk niet gemakkelijk. En ik denk dat het toch wel van een aantal te optimistische vooruitzichten en voorspellingen is uitgegaan. Denk aan de gemiddelde loonsomstijging van 3%. De solidariteit in de maatschappij. Het maatschappelijk verzet vandaag is natuurlijk al manifest. Ik denk dat er nog heel wat zal moeten gebeuren om de plannen die het kabinet vandaag heeft ontvouwd ook te realiseren.
Maar als u het zo somber inziet, meneer Leerling, hoe kan het dan toch dat u tegen de harde ingreep in de WHO heeft gestemd?
We hebben natuurlijk nog niet gestemd. We hebben een eerste reactie gegeven. De RPF is van mening dat de huidige WHO'ers niet mogen lijden onder de maatregelen die nu worden genomen. We moeten naar een nieuw stelsel, maar daar mogen de huidige WHO'ers absoluut niet onder lijden. Vandaar dat ik ook heel bewust een motie des in de Kamer ondersteund, van de heer Van Mierlo ondertekend en ondersteund, dat we de maatregelen zoals nu zijn genomen, waar het gaat om korting op de uitkering, korting op de uitkeringsduur, zeker voorlopig niet moeten doorvoeren. Er zijn nog andere maatregelen die heel hard nodig zijn om die WHO inderdaad in het gareel te krijgen. Maar ik denk dat we het met elkaar eens zijn.
Dank u wel.
Meneer Janma, de koningin heeft in haar troonrede gezegd, er moeten offers gebracht worden door het bedrijfsleven en de burgers, met name om de werkgelegenheid te herstellen. Klopt dat in uw visie?
Nou, onze visie is sowieso buitengewoon gecompliceerd en ook in Nederland erg moeilijk, omdat wij vinden dat er op radio, televisie en in de kranten een soort censuur ligt op het minderhedenbeleid en de asielproblematiek. En zolang als dat doorgaat, kan de Nederlandse bevolking